Goedenavond, vrienden. Het is altijd een voorrecht om in de kerk van de open deur te zijn. Ik hou van die naam, de kerk van de open deur. En ik hou ook van de voorganger en de gemeente en de heren die hier woont. Dus het maakt me altijd blij om hier te komen. Wat betreft de bijeenkomst in Owensboro, het begint, zoals broeder Cobbles zei, het is een reddings-, genezings-, gebruikelijke campagne die we gewoonlijk hebben. En het publiek wordt natuurlijk uitgenodigd uw zieken en aangevochtenen te brengen en erheen te komen. Broeder Bosworth heeft net vanmiddag gebeld en hij zal daar bij mij zijn om de samenkomst te leiden. En dat is in het stadsauditorium. Het is een nieuw auditorium, ze hebben het daar net gebouwd. Ze hebben daar 7000 zitplaatsen in. En dus, er zal waarschijnlijk genoeg ruimte zijn, want het is een kleine stad. Maar ze hebben Evansville en Paducah en vele anderen die samenwerken. En het is net aan de rand van Louisville hier. Dus kom hierheen als u de kans krijgt om ons te zien. We zouden heel blij zijn u daar te hebben bij deze campagne. En breng de zieken en aangevochtenen en uw voorganger en iedereen mee. We zullen blij zijn om ze te hebben. En nu, vanavond is net de vooravond van deze grote gebed voor de zieken. Onze goede broeder Cobble kwam naar me en vroeg me of ik vanavond een paar woorden wilde komen zeggen. Wat altijd een genoegen is om te spreken in de naam van onze Here en tot zijn volk. Ik krijg niet zo vaak de kans om zo te spreken. Meestal, in mijn campagnes, is het allemaal over het onderwerp goddelijke genezing. Want de managers en zij doen de altaaroproep en zo voordat ik binnenkom of direct nadat de samenkomst afgelopen is. En het is meest bidden voor de zieken. We hadden een geweldige tijd daar in Jeffersonville vanmorgen in de tabernakel. Onze Heer heeft ons daar ontmoet en ons geholpen en daar zijn we dankbaar voor. En dat de Heer onze wegen voorspoedig mogen maken terwijl we gaan. Is ons ernstige, oprechte verlangen dat u allemaal voor ons bidt en dat God ons zal helpen. En nu, vanavond, aangezien het net voor deze gebedssamenkomst is, ik kwam hierheen en ik dacht, wel, ik zal... Broeder Cobble heeft niet gezegd waar het over te hebben en het zou me toch geen goed doen om notities erover op te schrijven, want ik zou op het podium komen. De Heer zou me iets anders vertellen en ik zou er nooit naar kijken. Ik probeerde 2 of 3 keer als jonge prediker om wat notities voor me op te schrijven om te volgen. Toen de dienst voorbij was, dacht ik wel, ik vraag me af waarom ik daar niet naar keek. En kwam tot de ontdekking dat ik daar niet eens over gepredikt had. Dus ik dacht dat het beter zou zijn als ik hem gewoon zijn weg zou laten hebben, weet u, wat hij ook voor ons heeft. Maar ik zat hier net op het podium toen ik een schriftgedeelte opensloeg in verband met het wachten op deze geweldige samenkomst die dinsdag komt. Dat is een waardige zaak. Ik kom net uit Santa Cruz, Californië, waar we daar een geweldige samenkomst hadden. Zoveel mensen kwamen erheen dat ze de stadspolitie moesten roepen, of ik bedoel de deelstaatspolitie, en de snelwegen moesten blokkeren voor de mensen in Beulah Park en daar in Santa Cruz. En de hele weg was het alsmaar gewoon dezelfde routine. Alles opgedroogd en Nevada en Californië en Kansas en overal daar is het net zoals het hier is. Over het hele land, als u naar het oosten gaat, is het hetzelfde. Alles, zeggen ze, is opgedroogd. Texas, ik geloof dat er 1 plaats in Texas is waar ze 3 jaar geen regen hebben gehad. En denk er maar eens aan. Nu, al dit moet wel ergens van spreken. Het kan niet zomaar zijn. Gewoon zeggen wel, het is gewoon toeval. Het gebeurde gewoon zo. Of is gewoon zo. Dat geloof ik niet. Ik geloof dat alles moet bewegen volgens Gods wil ervoor. En nu, deze dingen zijn er voor een doel. En nu, ik zal deze klok in de gaten houden. Meestal word ik ervan beschuldigd te lang te spreken, maar ik denk van niet. Ik spreek zelden langer dan 4 of 5 uur aan 1 en dus ik weet zeker dat ik dat record vanavond niet zal breken. Ik denk het niet, maar we zullen proberen het een klein beetje in te korten als we het kunnen. Nu, in het boek Jacobus... Ik kwam toevallig deze versen tegen en dacht dat het gepast zou zijn om te spreken over voorbereidingen voor deze samenkomst die op komst is. En nu, enkele van mijn vrienden zijn hier van de tabernakel en zitten hier. Wel, ik wil hen ook aansporen, als ze het kunnen, die gebedssamenkomsten voor de zieken bij te wonen. Of voor de... Pardon, het is ongeveer half in mijn gedachten lijkt wel over te bidden voor de zieken, maar dat de droogte zou eindigen. En ik geloof dat God vandaag een einde kan maken aan de droogte, net zoals hij deed in de dagen van ouds. Maar er is een voorwaarde waaraan we moeten voldoen. En nu, Zoals broeder Kabel een tijdje geleden zei, het is een heel mooi beeld, of droevig in één opzicht, maar van de toestand van onze hart tegenover de wereld, hoe we droog worden tegenover de Here. Als u het zult bemerken en de woestijn ingaat, menigmaal ben ik de woestijn ingewandeld, in Californië en Arizona en in die plaatsen, en elk onkruid dat u tegenkomt, heeft er een klit aan. Het is omdat het droog is. Een droog klimaat geeft gewoon klitten. Alles wat erop zit, heeft een klit. Verandert u het dan en neemt u diezelfde soort onkruid en zet u het in een gebied waar er veel regen en moeras is, is het zo zacht als het maar kan zijn. Het water maakt het verschil. En neemt u een volk of een gemeente die gewoon zo droog is dat ze nooit gebedssamenkomsten hebben, worden ze klitten. Ze zijn alleen op zoek naar fouten en prikken elkaar. Maar alles wat we nodig hebben is een goede regenbui om ons wat zachter te maken, vindt u niet? Een beetje, ik woon graag bij de spuit waar er gewoon genoeg regen valt. En we gewoon een kunnen hebben, gewoon zacht kunnen blijven, weet u. En nu, ik denk dat dat de beste plaats is om waar dan ook te wonen, waar het regen valt. In Jacobus, het 5e hoofdstuk en het 16e vers, lezen we deze woorden, beginnend met: beleid elkaar uw fouten en bid voor elkaar, opdat u genezen mogen worden. Want het krachtig, vurig gebed van een rechtvaardige vermag veel. Elias was een mens onderworpen aan de gelijke hartstochten als wij, en hij bad ernstig dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde gedurende 3 jaren en 6 maanden. En hij bad weer en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, als iemand onder u van de waarheid afdwaalt en iemand hem bekeert, die weten dat hij die de zondaar van zijn dwaling bekeert, van zijn weg, een ziel van de dood zal redden en een menigte van de zonden zal bedekken. Nog even voor 1 woord van gebed als u wilt. Hemelse Vader, we komen tot u naderen in de naam van uw geliefde Zoon, Jezus, om genade en leiding te vragen. We weten niet wat te zeggen en het gehoor wacht. Maar gij hebt altijd in onze behoeften voorzien. En we weten dat u dat zult overeenkomstig de rijkdommen in glorie. Wanneer we er naar uitkijken en de eindtijd zien naderen, springen onze harten op van vreugde te weten dat na een poosje, binnenkort, deze oude broze lichamen veranderd zullen worden en gelijkgemaakt aan zijn eigen heerlijk lichaam. We zullen hem zien zoals hij is. We zullen nooit meer voor elkaar bidden. Er zullen geen zieken meer zijn, geen bejaardheid meer en grijs en kreupel en ziekte. Ziekenhuizen, ze zullen er geen behoefte meer aan hebben. Geen begrafenisondernemers meer, geen begrafenisstoeten meer. Maar dan zullen we als Christus zijn, leven als zonen van God en regeren voor eeuwig met hem. O, tot die tijd, Heere, bereid onze harten. En laat ons hier dag en nacht acht aan geven en niet zwijgen, dat Gods grote boodschap de mensen mag opwekken van zonde tot gerechtigheid. Want wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Ik ben had een positieve gedachte dat ik hierover genoteerd zou worden, maar ik moet natuurlijk opletten wat ik zeg, want er zijn vele. God heeft me in contact laten komen met vele duizenden over vele miljoenen mensen over de hele wereld. En ik weeg altijd mijn woorden wanneer ik dit soort uitspraken doe. Maar ik geloof dat we in de einddagen leven, van wanneer we aan het einde van de weg zijn. Ik kan geen hoop zien voor iets anders dan de komst van Jezus Christus. Het lijkt erop dat we elk politiek plan hebben geprobeerd dat we konden vinden en er is niets dat lijkt te werken. En er was een man die stierf 1900 jaar geleden op Golgotha die de prijs betaalde voor ons allen zodat we broeders en zusters konden zijn. En ik geloof dat zijn programma, dat we zo lang hebben gemeden, dat dat de grootste behoefte is die de wereld vandaag heeft. Nu, ik zal deze uitspraak doen dat op eerste gezicht erg bitter lijkt. En ik wilde het omdat het de waarheid is, dat elk koninkrijk van deze wereld door Satan wordt bestuurd. De Bijbel zei dat. Satan is de overste van de macht der lucht en elke natie staat onder zijn heerschappij. De schrift zegt dat. Satan citeerde het aan Jezus, zei: de hele wereld, al deze koninkrijken, zijn van mij en ik zal ermee doen wat ik wil. En hij zei, ik zal ze aan u geven als u voor me neervalt en me aanbidt. Jezus zei, ga weg van mij, Satan, want er staat geschreven dat gij de Heere zult aanbidden en hem alleen zult gij dienen. Dus, ziet u, ze behoren allemaal tot Satan. Jezus heeft zijn woorden daarover niet betwist, maar Christus wist dat hij erfgenaam van al deze naties zou worden op een dag. En in het boek Openbaring, toen Johannes de Openbaarder zag dat Christus, dat hij erfgenaam ervan zou worden, zei hij, verheugt u, gij hemelen en al gij aarde, want de koninkrijken van deze wereld zijn de koninkrijken geworden van onze Heer en van zijn Christus. En hij zal 1000 jaar heersen en regeren op de aarde. Nu, we kijken uit naar die grote millenniumdag, die tijd wanneer al de problemen en droogten opgelost zullen zijn. We spreken vanavond over Elia en maken het een voorproefje van onze gebedssamenkomst die nu komt. Elia was een man. Vaak, wanneer iemand spreekt over een man zoals Elia, zouden ze verwachten dat hij een grote engel zou zijn of een of andere soort heilige persoon die uit de hemel was gevallen. Maar de Bijbel zei dat hij een man was onderworpen aan de gelijke hartstochten als wij. Hij had zijn ups en downs, zijn beproevingen, zijn onverschilligheid, maar hij bad ernstig dat het niet zou regenen. En het regende 3 jaar en 6 maanden niet. En na 3 jaar en 6 maanden bad hij opnieuw en de hemel gaf regen. Nu, hij was een mens, net als wij. Niet een engel, niet meer dan u of ik. Hij had zijn geschillen en dingen en zijn ups en downs in het leven, zijn leven, net als wij. Maar God verhoorde zijn gebed omdat hij ernstig bad en oprecht. En voordat dat soort gebed zou kunnen worden gedaan voor ziekte of voor het einde van een droogte of voor wat wij ook nodig hebben, moet er een perfect begrip zijn dat wij bidden in de wil van God. Dat is de reden dat hij de hemelen kon sluiten, zodat het niet regende, omdat God hem had gezegd dat het zou gebeuren. Dus het is gemakkelijk om te zeggen dat er iets gaat gebeuren, wanneer God zegt dat het gaat gebeuren, omdat het die wijze moet zijn. Gods woord kan niet falen. En hoe dat, in die dagen, als we terugkijken naar de geschiedenis in 1 Koningen, het 9e hoofdstuk, en beginnen na te denken over wat er in die dag heeft plaatsgevonden, Israël, de reden dat een profeet zou bidden dat God de regen zou ophouden, zodat het niet zou regenen, de mensen na te verhongeren, kunt u zich dat voorstellen? Een geheiligd persoon nu, een godvrezend man, een profeet, een hoofdprofeet, een van de grootsten in de Bijbel, bad dat God het zelf niet zou laten regenen om voedsel op de aarde te brengen. Want hij wist dat het een grote vergissing was voor de mensen om zat te eten te hebben en te sterven en verloren te zijn in de kwelling. Ook al zat te eten te hebben, het zou beter zijn dat ze niets te eten hadden en zouden sterven en naar de hemel zouden gaan. Dat is juist. En dat is vandaag de dag waar. Wat er aan de hand is met wij Amerikaanse mensen, we zijn goed gevoed en vet geworden en alles en we denken gewoon dat alles tiptop in orde is. En dat is precies hoe Israël is geworden. Het kwam tot een plaats tijdens de regering van koning Agab dat het land welvarend was. En ze hadden vele wagens en paarden en ze versloegen alle naties neer, overal. Maar de koning, de belangrijkste man van het land, één van de belangrijkste mannen, de koning van het land, ging en trouwde een kleine, ik geloof een Egyptische prinses. Ze was een vrouw die niet een gelovige was. En dat was wat de problemen begon. Een weinig zuurdeeg verzuurt het gehele deeg. En mensen, vandaag terwijl u ziet, u zegt wel, ik denk dat ik een tamelijk goede christen ben, broeder Branham. U kunt geen tamelijke goede christen zijn. Zoiets bestaat er niet. U moet of een christen zijn of u bent geen christen. Een tarwekorrel of een stengel. De tarwe kan niet vandaag gerst zijn en morgen tarwe. Is het vandaag tarwe, is het voor altijd tarwe. En een man die een christen wordt, is niet vandaag een christen en morgen een zondaar. En vandaag een christen en morgen een zondaar. Hij is dezelfde, zoals Christus, gisteren, heden en voor immer. Want hij wordt een zoon van God. En een land. We worden een christelijk land genoemd. Wel, de reden dat we dat genoemd worden, is omdat we die naam dragen. Maar gewoon het feit dat we die naam dragen, stelt ons niet vrij van al de oordelen van God. Dus hier is, en niet lang geleden spraken we over dit onderwerp. Elk jaar, als u het hebt bemerkt, door het hele land is de droogte begonnen een beetje erger te worden. En een beetje erger, elk jaar toenemend. En ik denk dat we nog niet de helft ervan hebben gezien. En niet alleen dat, maar de zaak is dat onze mensen God vergeten. Dat is de hoofdzaak, vrienden. We hebben eten in overvloed, we hebben kleren in overvloed, we hebben prachtige auto's, we zijn het meest welvarende land ter wereld. Te midden van dit alles kijken we niet naar waar het vandaan komt. Het is als een varken onder een appelboom. Hij zal de hele dag appels eten, ze slaan hem op zijn hoofd en hij zal nooit omhoog kijken om te zien van waar ze komen. Wel, zo zijn wij ook. We zullen gewoon absoluut, God zal zijn zegeningen over ons uitstorten en dat kijken we nooit omhoog om te zeggen dank u Heer. Ik ben zo blij hier te zijn. Dankbaar dat u mij iets te eten geeft. We gaan gewoon door alsof hij het ons verschuldigd is. We zijn hem verschuldigd. Hij is ons niet verschuldigd. We zijn alles wat we zijn aan hem verschuldigd. En nu, ik sprak met een enkele predikers kort geleden. En ik sprak op deze wijze over hoe oordeel op het punt staat dit land te treffen. Zij zeiden, broeder Branham, God zou dit land niet kunnen bestraffen vanwege de heiligheid van het land en onze voorvaderen, die echte dappere christenen waren en bij Plymouth Rock enzovoort. Hij zou zich dat herinneren. Ik zei, God hield van Israël en zei dat in de Bijbel. En hij heeft nooit gezegd dat hij van ons hield op die wijze. Toen ik zei, maar hij had, dat was zijn eerste liefde, Israël. En nog, toen Israël buiten de wil van God raakte, stortte God de oordelen van de hemel over Israël uit. En we zullen niet ontsnappen aan de oordelen van God, als David een man naar Gods eigen hart was. En toen David voor God zondigde, liet God David oogsten voor wat hij had gezaaid. En we zullen daar nooit onderuit komen. Of het nu een individu, gemeente, gemeenschap of een land is, God zal oordeel over zonde eisen. Amen. Nu, let op. Oh, ik hou er gewoon van te denken aan al die voorbeelden van wat God ons gaf. Terug te kijken in het Oude Testament om te zien wat God toen deed. Dat is precies wat hij vandaag is. Want hij is dezelfde, gisteren, heden en voor immer. En als u opmerkt, de mensen waren buiten Gods wil getreden. Agab had deze kleine prinses getrouwd en zij was daarheen gekomen en zij was geen gelovige. Nu, daar was een gelovige getrouwd met een ongelovige. En hier is een land die geacht wordt een gelovige te zijn, zich aansluitend bij allerlei gemeenheden en schandelijke bedenksels en het legaal makend. Zoals bijvoorbeeld drinken. Nu, ik ben niet dit, dat of het andere. Het is niet mijn zaak om me daarmee bezig te houden, maar ik wil u gewoon dat ene ding laten zien. Wij legaliseren en geven mannen het recht om mannen whisky en bier te verkopen om te drinken. Dan, wanneer ze hem dronken op straat betrappen, sluiten ze hem op en zetten hem in de gevangenis. Dat is niet juist. Als ze hem de whisky verkopen, laat hem dan zo dronken worden als hij wil. Hij heeft ervoor betaald, het is zijn geld. Dus wat men moet doen, niet lang geleden, toen we een drankverbod hadden en de saloons gesloten waren enzovoort, net zoals de Bijbel zegt, zoals het varken naar zijn poel gaat en de hond naar zijn braaksel, wij konden het rechte, smalle pad niet bewandelen. We moesten omkeren, dat is juist. En we stemden op whisky. We stemden vooral, toen we dat binnenbrachten, brachten we misdaad binnen. Ik heb zojuist Los Angeles verlaten, hierin, en ik las de krant, toen ik over Los Angeles vloog, dat er in de afgelopen 2 jaar er gemiddeld 182 grote misdaden werden gepleegd. In die stad alleen. Elke 24 uur. 182 grote misdaden die werden gepleegd. Ik zei, het is niet Los Angeles, het is verloren Engelen, waar mensen ooit moraal en begrip hadden, en de grote misdaad van seks en dingen neemt toe. Waarom? Het is omdat we ze laten drinken, roken, alles laten doen wat ze willen. Hoe kunnen we verwachten dat we het goede van het kwade krijgen? U moet het juiste nemen om juist te gaan. U moet het juiste doen om het juiste te oogsten. Dit is rechts en dit is links. Ik kan niet naar links gaan als ik naar rechts ga, of omgekeerd. We moeten juist gaan, juist denken, juist doen om juist te zijn. Maar als we van die weg afgaan, dan gaan we de verkeerde kant op. We zullen er verkeerd uitkomen. Ongeacht hoe het eruit ziet, moeten we verkeerd uitkomen. En zo is ons land vandaag. Hier niet lang geleden, nu presidenten komen en gaan. Zij runnen hun zaken, ik predik het evangelie. Maar ik heb nooit, ik ben nog democraat of republikein. Ik ben een christen. Ik heb één stem uitgebracht, dat was voor Jezus Christus. Hij accepteerde mij. En ik probeer sindsdien zijn evangelie hoog te houden. Ik doe aan verkiezing voor hem en probeer alle kandidaten voor zijn koninkrijk te krijgen die ik kan. Om het koninkrijk binnen te halen. Overal dag en nacht heen te gaan. En ik weet dat er een tijd zal zijn wanneer Jezus Christus zal heersen en regeren in deze wereld en al zijn onderdanen met hem zullen regeren. Ik wil één van die zijn. En ik kijk uit naar die grote, geweldige dag wanneer hij zal komen en alle gevangenen zal bevrijden en de dood en dingen weggevaagd worden. En dan zullen we gelijk worden gemaakt aan zijn eigen glorieuze beeld en er zullen geen van deze dingen meer zijn. Laten we dus daarnaar uitkijken. Bedenk, hier niet lang geleden toen ze een grote droogte hadden die het land trof, net daarvoor, wat deden we? Ze kochten de varkens en zo op, namen ze daar mee naar de westkust, slachten ze en stapelden ze bij duizenden op en het spek en zo en verbrandden het om de prijzen te doen stijgen. Ze ploegden al het katoen eronder en dergelijke allemaal om de prijzen te laten stijgen. En precies het jaar erop, en toen hadden we het over vrede, vrede, vrede en China en Japan die van de honger omkwamen. En namen miljarden schepels starven naar de oceaan en dumpten het. En in India datzelfde jaar stierven duizenden maal duizenden mensen op straat, zoveel dat ratten ze opvraten voordat ze van de straat konden halen om ze te begraven. En dan noemen wij onszelf een christelijk land? En al die dingen daar, hoe kan het zijn? Broeder, wat we vanavond nodig hebben over het hele land is een ouderwetse door God gezonden opwekking en berouw voor elke kerk en elk individu om terug te komen tot God, tot de ware en levende God. Niet tot de psychologie, niet tot de theologie van de kerk, maar waar we naar terug moeten komen is tot de ware en levende God die een mens in hart verandert, zijn natuur verandert, zijn samenstelling verandert en hem een nieuw schepsel maakt in Christus Jezus, die de gehele natuur van de wereld doodt en van een mens een nieuw schepsel maakt. O, christenvrienden, dat is wat de wereld vanavond nodig heeft. We hebben geen programma nodig, we hebben het gewone programma nodig dat Christus op Golgotha heeft ingesteld. Toen hij hier op aarde was, zei hij, tenzij een mens wedergeboren zij, zal hij geenszins het koninkrijk binnengaan. Dat is wat we vanavond nodig hebben. We hebben net allerlei programma's overal en iedereen aan het aandringen en alles voor dit programma en dat programma, terwijl, broeder, het programma vlak naast uw hart ligt. Christus Jezus, de Heilige Geest, die bij u binnen probeert te treden met alle mogelijke moeite. En toch sluiten we het af en wenden ons af en luisteren naar al het andere behalve het juiste. En God heeft laat de emmer met plagen over het land uitstorten. Dat is juist. Nu laten we weer even een momentje terugkijken. Agab, of in die dag toen hij niet naar de profeet wilde luisteren. De profeet probeerde tot hem te spreken. Hij wilde het niet. Hij luisterde naar zijn vrouw. Plezier, voorspoed, vrolijkheid, feestvieren. En dat is waar deze wereld vandaag in opgeslokt is. Luister, ik onthoud, ik heb jullie lief, maar als ik achter deze preekstoel sta, moet ik zeggen wat hij zegt, want ik weet alleen hoe het op te vatten hoe hij het geeft. Het is een schande vandaag om rond te kijken. Nu, ik heb het niet tegen deze groep hier, maar ik heb het over de wereld over het geheel genomen. Of dit land over het geheel genomen. Om te bedenken dat vandaag de dag vele van de kerken niet eens open gaan op zondagavond tijdens de zomer. Ze blijven thuis om naar een of ander radioprogramma te luisteren. Of televisieprogramma. Is dat de waarheid? En wat ze doen, het Amerikaanse volk wil vermaakt worden. Als ze een prediker krijgen. Als hij geen goede entertainer is om gezelligheidsfeestjes en dergelijke te hebben of aanstellerij, dan willen ze hem niet. En ze stemmen hem eruit weg. Ze willen vermaakt worden. Maar God stuurt geen entertainer. Hij stuurt predikers van het evangelie om het onvervalste evangelie van Christus te prediken. De kracht van zijn opstanding. En ieder mens die het gelooft en aanneemt, wordt wedergeboren. Daarbuiten bent u verloren. En de natie zal verloren gaan. En de mensen zullen verloren gaan. Zeker wordt het in de Bijbel voorspeld dat deze Verenigde Staten zullen vallen. En het zal vallen. En het is op weg erheen op dit moment, omdat ze pret en groot plezier en sociale en dergelijke hebben aangenomen in plaats van het evangelie. Ze hebben het kruis geweigerd en hebben een dubbel kruis van de duivel geaccepteerd en gekregen. Amen. Ik stond in Parijs, Frankrijk, hier niet lang geleden, nadat ik daar was geweest, keek door de straten heen om dat land en dat volk te zien dat meer vervuild is dan alles wat ik ooit heb gezien. Als ik ooit een rattenhol in mijn leven heb gezien, was het Parijs, Frankrijk. Want het was zo vies en smerig en immoreel, vlak voor de Notre-Dame-kerk, de prostituees, je moest ze bijna met een knuppel wegslaan. Afbeeldingen die vulgair waren en al dat soort dingen aan het verkopen, en liepen naar binnen en gooiden een beetje water over zich en zeiden een gebed en liepen weg en beweren heilig en rein te zijn. Oh, het is een schande. Want, en toen ging ik verder door de straten heen in een stadstourbus. Ik wilde rondkijken bij de rivier de Seine en ik merkte dat er de spreker begon te spreken, zei de hugenoot. En ik keek daar en daar was een standbeeld met de kleine kinderen met draden erin gewikkeld en anderen. En waar ze kreupelhout opgestapeld hadden en de hugenoten verbrand hadden, een orde van vroeger. Een stel mensen die de Heilige Geest hadden, die wedergeboren waren en vervuld waren met de kracht van God. En zij gingen daarheen om het evangelie te prediken. En ze verbrandden ze op straat. Dat is juist. En ze namen hun groot plezier aan, wijn, vrouwen en al het andere. En ze zijn sindsdien te schande voor de wereld geweest. En te bedenken dat de duivel die dat deed daar in Hollywood belandde en kleedde onze vrouwen uit en deed precies hetzelfde hier als hij daar deed. En de predikers achter de kansel hebben zich geschaamd, zijn bang voor hun taak. Om het evangelie uit te dragen zoals het gedaan hoorde te worden. Dat is juist. Als men het evangelie met blote handen had aangepakt en de mensen de feiten had verteld. Nu, ik begin in de afgelopen paar weken te merken, daar bij mij thuis, dat enkele van de hoogwaardigheidsbekleders, of de belangrijke mannen van de grote kerken, er komen, hongerend en dorstend. Belangrijke mannen, enkele van de belangrijkste mannen van het land. Zelfs de aartsbisschop van India kwam naar mijn huis daar en was hier gekomen naar Amerika, hier zoekende en smekende om de doop van de Heilige Geest. Ze zijn theologie spuugzat en menselijke psychologie. Zij willen de aanraking voelen van de levende God die de mens zijn leven verandert en hen tot nieuwe schepselen maakt in Christus Jezus. Dat is wat we vanavond nodig hebben, christenen. Dat is wat de wereld vanavond nodig heeft. Dat is wat Amerika vanavond nodig heeft. We hebben programma's die rondgaan, opwekkingen overal en vragen mensen als u Christus wilt aannemen als persoonlijke redder. Ze staan op, zeggen ja en 2 of 3 dagen daarna heeft de duivel ze daar weer meteen in zijn greep. Wat zij vandaag nodig hebben is een ouderwetse door God gezonden opwekking zoals van Paulus. En de Heilige Geest zou mensen neer bij het altaar brengen zoals hun moeder en vader deden. En het uitschreeuwen bij het altaar totdat God hun de doop van de Heilige Geest geeft. Dat is de waarheid, mijn christenvriend. Word wakker vanavond, u mensen hier. En het zal nooit beter worden. Ik betwijfel het, want de Bijbel voorspelt dat het zo zou zijn. En we zijn er nou. Dit is niet een nationale zaak geworden nu. Het is een individuele zaak. Kijk naar deze man Elia. Hij zei, stuur de droogte neer. En hij sloot de hemel toe, zodat het niet regende. En nu wil ik dat u nu even opmerkt, even als een voorafbeelding, wat er hier gebeurde. Nu, toen God Elia vertelde om dit te gaan doen, en hij erheen ging en aan de mensen voorspelde wat er ging gebeuren. Wel, die mensen hebben ongetwijfeld gezegd, wel, die man is gek. Nu, als u hem kon zien aankomen, hij zag er niet uit als een belangrijk diplomatieke man. Hij had een oude stuk schapenvacht zo om zich heen gewikkeld en zijn baard die over zijn hele gezicht uitstak en het haar dat er waarschijnlijk net zo bij stond. En hij liep over straat, een klein houtknokige lichaam, fel overbeen, met een oliekruik die aan zijn zijde hing en een stok in zijn hand als hij op straat liep. Maar God was met hem. Dat is wat er vandaag aan de hand is, broeder. We zijn naar de grote kerk geweest, of enkele broeders die zeggen, oh wel, onze kerk ziet er beter uit dan de uwe. En de onze doet dit, dat te veranderen. U kijkt naar de buizenkant. Wat maakt dat uit? Wat voor mensen heeft het erin? Heeft het mensen daar die God liefhebben, die tot God bidden, aanbidden, een gebed samenkomst enzovoort? U zult een bloeiende kerk zien als u dat soort mensen ziet. Ja, meneer, niet het gebouw. God zei, offers enzovoort, zei, ik heb er geen en Salomo bouwde hem een huis, maar echter, de Allerhoogste woont niet in huizen die met handen zijn gemaakt, want hij zei, de hemel is mijn troon en de aarde mijn voetbank. En waar is het huis van mijn rust? Maar een hart hebt gij mij bereid, een lichaam. God komt tot het individu. Toen, ik merkte op deze profeet, omdat hij een alternatief had. En hij bad dat het niet zou regenen, zodat de mensen gered konden worden. En ik stel me voor dat ik die mensen in die dag hoor zeggen, zeg, heb je gehoord wat die heilige roller zei? Het gaat niet meer regenen, totdat hij erom roept. Heb je ooit zoiets gehoord? Onzin. Ze gingen door naar hun grote feesten, dansten en pret zoals ze altijd deden. Dat is wat ons land in de chaos wierp, toen ze aan het drinken waren en dronken waren en aan het zuipen waren toen Pearl Harbor daar werd aangevallen. Als ze op hun hoede waren geweest en voldoende gebeden hadden en een gebedssamenkomst daar die avond hadden gehouden, zouden ze niet in de handen van de Japanners zijn gevallen zoals het met ze gebeurde. En ik zeg u vanavond, als wij voldoende gebeden hadden en het land voldoende gebeden had en de mensen godvrezend leefden, zouden we geen droogten en hongersnoden en plagen hebben en dingen zoals we nu hebben, als mannen en vrouwen oprecht voor God leefden. Maar het probleem ervan is, kijk rond in uw eigen stad Louisville, steek over naar Jeffersonville, kijk naar New Albany. Ik hoorde een onderzoeksverslag erover. New Albany, 27.000 mensen en 40% van hen is nooit naar de kerk geweest of behoort tot geen enkele kerk. 40% van de mensen van New Albany, Indiana. Ik ben vergeten hoeveel duizenden kinderen in Boston, Massachusetts, niet eens wisten wat de naam van Jezus Christus betekende, van kinderen. Kunt u zich dat voorstellen? En over een christelijk land gesproken. Wel, broeder, het is even zwart als Afrika. Dat is juist. Wat gaan we doen? Geen wonder dat God af heeft gesloten. Geen wonder dat we ons klaar zouden moeten maken. Ik geloof dat het daar in Amos stond. Bereid u om uw God te ontmoeten, o Israël. Aangezien u de boodschap niet wilde horen enzovoort. Stond bereid u voor. En als er ooit een tijd was dat de wereld zich zou moeten voorbereiden op de tweede komst van Christus, is het nu. Hoor het. U bereidt zich voor op bruiloften. U zegt, waarom moet ik me voorbereiden? Waarom moet ik me klaar beginnen te maken om God te ontmoeten, prediker? Waar hebt u het over? U bereidt u voor op een bruiloft en u kunt daarin teleurgesteld zijn. Ja, meneer. U kunt zeggen dat ik me voorbereid op een grote vergadering ergens of zoiets. Daar kunt u teleurgesteld in zijn. Maar er is één voorbereiding waarin u niet teleurgesteld zult zijn, dat u God moet ontmoeten, ieder van u. Dus wat laat me dat denken elke keer? Ik weet, als ik een grijs haar zie, spreekt het op me. Ik moet me klaarmaken om God te ontmoeten. Elke keer als ik een sirene hoor, weet ik dat ik God moet ontmoeten. Het is een voorbereidingstijd. Elke keer als ik van een sterfgeval hoor of iets, het is een voorbereidingstijd. God aan het voorbereiden. En als u die dingen ziet en uw ziekte ziet en de dokterspraktijk ziet, u die dingen ziet, is het een waarschuwing. Bereid u voor om God te ontmoeten, want het is nabij. U ziet een man, jonge man hier, deze week, en kijkt terug en het lijkt alsof er geen tijd is geweest en daar is hij versleten, zijn haren worden grijs en de mooie jonge vrouw, ze is aan het verwelken. Dat is een waarschuwing. Bereid u voor om God te ontmoeten. Ja, meneer, en alles wat u daarop wijst, zal tegen u getuigen op de dag des oordeels. Als ik aan het einde van de weg kom, en u aan het einde van de weg, wanneer we daar aankomen, zal God alles hier, de bomen, zal elke waarschuwing doen opgaan in het oordeel tegen ons. Zelfs de kreten van de goddelozen zullen u veroordelen. Wanneer de kreten van de goddelozen die in de hel zijn, wanneer u daar staat en zegt, wel, ik had niet, ik wilde goed doen, er zullen miljoenen van ze in de hel zijn die zeggen, u moet hem veroordelen, want ik had dezelfde bedoeling, en u hebt mij hierheen gestuurd. U bent niet rechtvaardig, God, als u hem ermee weglaat komen. Als de maagd Maria naar de bovenkamer moest gaan en daar moest blijven tot ze vervuld werd met de Heilige Geest op zo'n manier, tot ze wankelde als een vrouw die dronken was onder sterke drank, hoe gaat u dan binnenkomen met iets minder dan dat? Ja, meneer, broeder, het is tijd voor ons om te stoppen ermee te spelen en naar voren te komen en in orde te komen met God en de kracht van God in onze levens te komen. Dat is de waarheid. Ja, Ahab, hij wilde niet luisteren naar Elia. Elia liep erheen. Kunt u het zich voorstellen? Een kerel dat er nou zo uitzag, een oude stevig uitziende man en zijn kleine oude lichaam, liep erheen en wees met zijn vinger in de koning zijn gezicht. En zei, er zal zelfs geen dauw uit de hemel vallen tot ik erom roep. Wel, ik stel me voor dat de koning zei, wel, wie bent u? Maar hij wist waar hij het over had. Hij kende het woord van de Heere. Dat is de reden dat predikers vandaag en anderen u blijven vertellen, maak u klaar om God te ontmoeten. Want zij kennen het woord van de Heere en weten dat dit overal waarschuwingen zijn. Hongersnood, pestilentie en aardbevingen enzovoort. Hij zei, al deze zijn het begin van verdriet. Dan zullen zij u overleveren en u zult gehaat worden door alle naties om mijns naams wil. Kijk eens hier in Amerika vandaag, vrienden. Al dit, we hebben het erover dat we in een religieus land zijn. En ze hebben net in Chicago een tempel gebouwd voor een heidense god ter waarde van miljoenen dollars. En het ware evangelie van Jezus Christus wordt vaak gepredikt in kleine oude missies en dergelijke langs de straat. Kunnen nauwelijks een dubbeltje krijgen om hun programma te ondersteunen. En hier zei de voorganger een poosje geleden dat deze kleine kerk hier voor $30.000 in de schulden zat. En wij christenen in Amerika en noemen onszelf een christelijk land, terwijl heidenen hier naartoe komen en een tempel van een miljoen dollar bouwen. En ik liep door die tempel van continuïteit daar, toen de duivel zo machtig was dat u het overal kon treffen. Als u geestelijk bent, zult u begrijpen wat ik bedoel. Daar was het, daar binnen zeiden, hier is Mohammed hier, dit is voor dit hier en dat daar. Dat zal nooit werken, nee meneer. Er is maar één weg en dat is Jezus Christus, de Zoon van God, is de deur en de poort. En Christus is niet dood, hij leeft in zijn mensen. Elia gaat naar de berg toe. God vertelde hem, zei, ga daar boven op de berg, de droogste plaats die er was van allemaal, en ga daar zitten bij die kleine beek Kerit. Ik heb de raven bevolen u te voeden. Kunt u het zich voorstellen? En dan zeiden de mensen, wel, wij zullen ons wel redden. Er kwam een droogte op. Merk op, dingen begonnen te komen zoals het woord van God zei dat het zou komen. En nu vroegen zij zich af, zij dachten dat die man gek was. Maar daar was hij, zat daar boven en had 3 maaltijden per dag. Kraaien kwamen en brachten hem eten. Wel, zei hij, was beter af dan velen van jullie mensen hier. Hij had enkele gekleurde bedienden. Ik veronderstel dat er bijna niemand van u hier is die bedienden heeft. Maar die man zat daar boven in de wildernis en God liet raven hem komen voeden. Nu, u zei, waar haalden die raven die boterhammen vandaan die ze hem brachten? Wel, ik weet het niet. Dat is niet aan mij om te weten. Ik kan het u niet zeggen. Het enige wat ik weet, ze haalden ze ergens vandaan. En ze brachten ze naar Elia en hij at ze en bleef 3 jaar en 6 maanden in leven. Amen. Het enige wat ik weet is dat de raven ze brachten en Elia het at. U zegt, broeder Branham, wilt u mij zeggen dat er zoiets bestaat als u predikt een hardgevoelde religie? Ja, meneer, ik geloof het. Als u het niet voelt, hebt u het niet. Dat is 1 ding zeker. Als ik deze jas niet zou kunnen voelen, zou ik niet weten of ik hem aan had. Zo is dat precies. Een oude kerel eens zei, dit is niet, ik vertel geen grappen achter de kansel. Ik geloof het niet, ik geloof er niet in. Dit is geen plaats voor grappen, dit is een plaats voor het woord van God. Een oude kleurlingman zei, ik draag deze Bijbel bij me. Zei, je kunt het niet lezen. Zei, waarom draag je hem bij je? Zei, ik draag hem bij me omdat ik het geloof. Zei je, wel, ik draag hem bij me om die reden. Ik kan het niet lezen. Er staat Heilige Bijbel opgeschreven en ik weet dat het heilig is. En hij zei, wel, gelooft u, zijn baas zei, gelooft u dat een man hardgevoelde religie kan hebben? Hij zei, ja baas. Hij zei, wel, hoe? Er bestaat niet zoiets als hardgevoelde religie. Hij zei, u hebt gewoon 1 woord weggelaten. Er bestaat niet zoiets als hardgevoelde religie voor zover u weet. Maar hij wist wel anders. Op een dag zei hij, waar, ik wil die hardgevoelde religie krijgen. Hij zei, het is een regenachtige dag, we kunnen niet werken. Hij zei, kom mee. Hij nam hem mee naar de korenstal. Het was lekker droog. Hij zei, kan ik het hier ontvangen? De oude kleurling zei, nee meneer. Hij ging boven naar de hooizolder. Zei, kan ik het hier ontvangen? Zei, nee baas. Zei, waar ontvangen we het? En hij rolde zijn broekspijpen zo op en liep zo het varkenshok en de modder in. Zei, kom maar baas. Zei, hier is waar u het krijgt, hier zo. Hij zei, ik kan daar niet komen om het te krijgen. Zei, daar wil ik het niet. Hij zei, u wilt het niet hard genoeg, dat is de reden. Broeder, ik zeg u, wanneer een man werkelijk begint te hongeren en dorsten naar God, zal hij het ontvangen. Het probleem ervan is dat de kerk vanavond niet hongerig genoeg is naar God, is de reden dat de Heilige Geest vanavond niet in de kerk beweegt. Dat is de reden dat de tekenen van de apostelen. Soms zeggen ze, broeder Branham, hoe kunnen deze genezing en de mirakelen en tekenen en wonderen? Het zal werken als u het gelooft. Als u God op zijn woord neemt, zal het voortbrengen. God laat mij leven om dat over de hele wereld te bewijzen dat dat waar is. En zo zal het vanavond werken in een droogte of iets anders. Als u aan Gods voorwaarden voldoet, zal God u op die basis ontmoeten. Maar u moet onder zijn voorwaarden komen. Kijk, Elia zat daar bij deze poel, dronk wanneer hij maar wilde. En de raven voedden hem. Toen kwam de tijd dat ze begonnen te zoeken naar Elia wilde. En ze gingen op zoek om deze man van God te proberen te vinden. Nu wil ik dat u opmerkt wat hij hun vertelde als voorbereiding. En wat toen in die dag werkte als voorbereiding, zal werken in Louisville, Kentucky. Het zal werken voor u mensen die hier aanstaande dinsdagavond zullen komen en dinsdagmiddag om te bidden voor de regen. Nu luister goed. Elia zei, ga eerst 400 van die profeten roepen. Ga uw tegenstanders roepen en breng ze hier naartoe. En zij, als u ze hier hebt, zij, laten we dan een os in tweeën snijden. En u geeft hun gelegenheid en laat ze hun God aanroepen. En dan geeft u mij een gelegenheid om mijn God aan te roepen. En ik wil dat u opmerkt, nadat ze hadden gegoten, opgegaan waren en de heidenen doorgingen met hun godsdienst enzovoort. Het was dood, er was niets. En Elia liep erheen en deed zijn handen over zijn borst. Misschien zo, en zei, waarom roept u niet wat harder? Misschien is hij iets aan het achtervolgen. Misschien is hij in een strijd. Waarom spreekt u niet tot hem? Ja, meneer. Nu, hou hier een bierfeest om uw pret te beginnen. Of hou ergens een grote picknick en laat de hele wereld daar komen. En breng regen op de aarde. Bent u... Laten we dat vanavond proberen. Open gewoon elke bar, geef iedereen zoveel dranken die ze op kunnen. En maak dat de christenen thuis blijven en niet bidden en dergelijke allemaal. En kijk of u regen en voorspoed kunt brengen aan het land. Dat is juist. Maar sluit u ze dan allemaal. Stop met al uw gemeenheid en alles en ga neer op uw knieën en roep het uit tot God en let op wat er gebeurt. Laat de God die antwoordt God zijn. Laten we een proef doen. Ik heb dat menigmaal geprobeerd zien worden. Ik zei, haal een van de personen en laten we de zieken en aangevochtenen brengen en erachter komen wie God is. God zal dezelfde zijn in dit. Als jullie mensen in deze omgeving hier een ouderwetse uitstorting van regen willen, ga dan gewoon neer op uw knieën en laat jullie hier allemaal het tot God uitroepen met een oprecht hart. Verbrand alles in uw huis, haal die bierflesjes uit de koelkast, gooi dat pak kaarten weg. Neem de kinderen mee en ga naar de zondagsschool volgende. En blijf in gebed in plaats van overal heen te gaan en rond te gaan en op stap te zijn zoals u doet. Ga op uw knieën en begin te bidden. God zal u regen sturen. Dat is juist. Bereid u voor. Ik wil dat u opmerkt, ouwe Elia. Oh my. Amen. Raak niet van streek. Amen betekent het zij zo. Het zal u geen pijn doen. Ik heb nog niemand pijn gedaan. Merk op, ik raak misschien soms een beetje enthousiast, maar het is iets binnenin mij dat me enthousiast maakt. Gelooft u daarin? Natuurlijk, er is iets binnenin u dat het enthousiasme opwekt. Eens heb ik, wat als ik hier vanavond naar buiten zou gaan en zeg, ik zie de maan schijnen. Waarom schijn je maan? En de maan zou zeggen, ik ben het niet die schijnt. Het is de zon die op mij schijnt, dat is wat het is. Als u dicht genoeg bij God leeft, zodat de kracht van de Heilige Geest op u kan vallen, zal het de tegenwoordigheid van God weer spiegelen. Amen. Boven in de bergen, als ik ga jagen. Oh, ik hou gewoon van de natuur. Vroeger ging ik naar een oude bron toe. Het was het vrolijkste verschijnsel dat ik ooit heb gezien. Het borrelde gewoon de hele tijd omhoog. En ik ging er op een dag bij zitten. Ik dacht, wat maakt je zo blij? Ik wou dat ik zoveel energie had. Je springt en borrelt de hele tijd omhoog. En ik zei, ben je blij omdat herten van je drinken? Hij zou zeggen, nee. Ik zei, omdat beren er drinken? Nee. Misschien is het omdat ik hier drink. Nee, als hij kon spreken, zou ik zeggen, wat maakt je zo blij? Hij zou zeggen, broeder Brennan, ik ben het niet die borrelt. Het is iets achter me dat me duwt en me doet borrelen. En zo is het ook met een man die in orde is met God. Het is iets achter hem dat hem opstuwt, hem laat borrelen. Het maakt dat hij getuigt. Het maakt dat u huilt. Het maakt dat u in orde komt met God. Het maakt dat u in God gelooft. Want juist de reden, wat als ik vanavond tegen die lamp zou kunnen zeggen, waarom schijn je? Hij zou tegen me zeggen, als hij kon spreken, zou hij zeggen, broeder Brennan, ik ben het niet die schijnt. Ik ben hier maar een draad en een gloeilamp. Maar het is iets dat door mij heen stroomt waardoor ik schijn. En dat is ieder mens die uit de geest van God geboren is. Hij kan er niet helpen dan geloven dat God dingen doet. Want de kracht van God heeft vanuit een grote dynamo ginds een generator die in het binnenste van die mens beweegt. En hij moet naar buiten toe schitteren in een getuigenis voor de glorie van God. Amen. Wat we nodig hebben is een ouderwetse opbreken. Wat we nodig hebben is een schoonmaak. Wat we nodig hebben is niet een witwassen, maar een wassen zodat het wit wordt. Wat we nodig hebben is deze dingen op te ruimen die, de Bijbel zegt, laat ons afleggen alle last die ons zo lichtelijk omringt en laat ons met lijdzaamheid lopen, de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de auteur en voleinder van ons geloof, Jezus Christus. Elia zei, nu het eerste dat ik wil dat u doet, wanneer u zich klaarmaakt voor mijn offer om te bewijzen wie God is, als u hier wat regen wilt zien, nu het eerste dat ik wil dat u doet, is ga me 12 stenen halen. 12 stenen vertegenwoordigden de 12 stammen van Israël. En dat is de enige manier waarop we ooit een opwekking zullen hebben in Amerika. Dat is de enige manier waarop we ooit terug bij God zullen komen, zoals we zouden moeten. De Methodist moet de Baptist erkennen. De Baptist moet de Presbyteriaan erkennen en we moeten elkaar erkennen als broeders en zusters in Christus. En ophouden onszelf zo af te zonderen en een ouderwetse opwekking hebben. Amen. Een ouderwetse, door God gezonden, hemelsblauwe, zonde dodende godsdienst. Ja, meneer, broeder, dat u zal maken wat u behoort te zijn. Begin een ouderwetse getuigenisdienst in de kerk. Wel, u kunt geen getuigenisdienst meer horen. Als u rondgaat, de kerk is zo koud, de geestelijke thermometer gaat naar 40 onder nul. Niemand daarin die bidt. U komt de kerk binnen en ze stoten elkaar allemaal aan, maken grapjes. Lopen de gangpaden op en neer en kauwen kauwgom en praten over de was en deze andere zaak en dat. U behoort te bidden. Amen. Dat is de reden dat God geen vat op harten kan krijgen, omdat men hem dat niet toelaat. U hebt uw leven helemaal versmoord met wat anders. Een of andere organisatie of dat u dit moet doen. Nu, ze hebben een opwekking bij de Methodisten of de Baptisten. Ha, dat is niet mijn kerk, daar ga ik niet heen. Zeker, u bent een lid van die gemeente. Iedere mens die wederom geboren is uit de geest van God is een lid van het lichaam van Christus. Amen. En ieder mens die geboren is uit de geest van God heeft dat soort motief tegenover zijn christenbroeder. Alhoewel u misschien verschilt in kleine dingetjes, maar wat voor verschil maakt dat? U zegt wel, de methodisten sprenkelden en wij dopen. Dat heeft er niets mee te maken. De zaak om te doen, broeder, als u in uw hart niet kunt erkennen dat dat uw broeder is, heeft u een bezoek aan Gods altaar nodig om in orde te komen met God. Wel, ze zijn daar bij de kerk van de open deur. Ik behoor tot de Baptistenkerk. Ik hoef daar niet heen te gaan om te bidden voor regen. Oh, broeder, doe dat niet. Als u dat doet, zult u nooit regen krijgen. U zult de hemelen weer sluiten. Ja, meneer. Elia zei, breng me 12 steden, die de 12 stammen van Israël vertegenwoordigden. En hij laadde ze samen, rolde ze bovenop elkaar, en toen die stenen bij elkaar kwamen, vertegenwoordigden de stammen die samenkwamen. Toen werd het offer, de os, bovenop de stenen gelegd. Dat is het bloed van Jezus Christus, dat al zijn kinderen bedekt. Toen, hij zei nu, om er zeker van te zijn dat het niet vals is of er iets mee is, alles wat God doet is open en eerlijk. Hij zei, breng me nu 7 vaten water. En zij goten de vaten water bovenop dat offer en ze maakten een greppel en het water liep er overal naar beneden en omheen zo. Zij, ziet u, er is geen vuur omheen. Het is absoluut echt. De kerken bij elkaar, het offer dat lag te bloeden. Nu liep Elia naar voren en zei, Heer God, ik heb dit alles op uw bevel gedaan. Laat het vandaag bekend zijn dat gij God zijt en ik uw profeet ben. En rond die tijd begon het vuur van God te vallen, begon het offer en al het water eromheen op te likken, nam het offer op en ontving zijn inspanningen. En Elia doodde al de priesters daar die tegen God waren, ging daarheen en ging naast de berg zitten en zei, nu Heer, ik heb dit allemaal gedaan wat u zei. De mensen hebben ons ontvangen en alle riepen eenstemmig, laat God God zijn, laat God God zijn. Toen begonnen de mensen eensgezind te roepen. Toen ging Elia daarheen en zei, nu Heer, kijk, uw volk is helemaal eenstemmig. Het zijn 3 jaar en 6 maanden dat er geen sprietje gras heeft gegroeid of niets. Alles is dood, de mensen staan gewoon op het punt te vergaan. Al het water is weg en slechts een paar muilezels zijn gered enzovoort van het vee. Kijk wat een tijd het is en nu hebben ze berouw en ze komen terug naar u. Zij, o Heere God, zend regen. Zij, ga heen Gehazi en kijk. Hij keek en hij zei, de lucht is als koper. O, ik wou dat ik tijd had om daar nu op in te gaan. Wat koper betekent. Koper spreekt van goddelijk oordeel. Het was wat bij het altaar, waar het offer werd gebracht. Het was een koperen altaar, waar de lammeren geworpen werden. Het offer. Oordeel, goddelijk oordeel. Kijk daar terug. Mozes, toen hij de koperen slang ophief in de woestijn. Die stok op de paal. Die stok vertegenwoordigde het kruis. De slang op zich, slang vertegenwoordigde zonde die al geoordeeld was sinds de Hof van Eden. En koper vertegenwoordigde goddelijk oordeel. Goddelijk oordeel. Dat Christus, dat wat, het lijkt vreemd dat God dit zijn zoon zou laten vertegenwoordigen. Maar een slang vertegenwoordigt zonde en zonde geoordeeld door goddelijk oordeel was de koperen slang op de paal. Amen. Ik hou daar gewoon van. God, die zijn eigen zoon niet spaarde, maar zond hem, gemaakt in de gelijkenis van zondig vlees, opdat hij ons met zichzelf zou verzoenen. Hoe God zichzelf heeft ontvouwd en heeft geprobeerd door de eeuwen heen om in het hart van de mens te komen. O, u bent zonder excuus gelaten. Hoe dat God, daar ginds in die vuurkolom, weg van de mens, maar keek neer en had de mens lief. En dan, niemand kon de berg aanraken waar hij op neerdaalde. Rook en vuur en bliksem vlogen alle kanten op. Niemand kon in de buurt van de berg komen. Zelfs als een dier het aanraakte, moest het gedood worden. Merk op, toen, nadat God zich aan de kinderen van Israël had geopenbaard, in een vuurkolom, diezelfde God openbaarde zich in een lichaam, Jezus Christus. God met ons, die zichzelf hier manifesteerde, ontvouwde zich nu verder van iets dat niet aangeraakt kon worden tot een maagdelijke geboren lichaam, ten einde dit lichaam te geven als een offer, te sterven en weg te gaan en weer terug te keren. En nu ontvouwde God zich in de vuurkolom tot een maagdelijk geboren lichaam en nu in de harten van zondige mensen die geregenereerd zijn door het bloed van dit offer. Het is meer, ik zou het niet uit kunnen leggen. Hoe God de mensen zo kon liefhebben en al deze dingen en pestilentie en dergelijke brengen ons alleen een waarschuwing en een liefdesteken voor u om u klaar te maken om God te ontmoeten. Nu, als u naar huis gaat, als er zonde in het kamp is, verbrand het. Maak u klaar voor een opwekking. kom hier naartoe en bid niet alleen voor een regen op de aarde hier om de dingen te bewateren, als er voor miljarden en miljoenen dollars aan spullen worden vernietigd. Waarom? Waarom is het? Hier, ongeveer 3 jaar geleden, ik ben vergeten hoeveel duizenden kerken op het platteland werden veranderd in schaapskooien. En datzelfde jaar, het is 2 jaar geleden geweest, ik heb er statistieken over gelezen, dat er datzelfde jaar 13 miljoen ongelovigen werden uitgebroed. Waarom? Waarom, mannen en vrouwen? Waarom wordt het toegestaan? Omdat de duivel hier is binnengekomen en ons allemaal naar beneden sleept en voert grote beelden aan en schildert prachtige dingen. En hij heeft u zo verblind tot u de komst van de Heere gims niet kunt zien. Jonge mensen, oude mensen, wie u ook bent, bereid u voor. Maak u klaar om God te ontmoeten. Bereid u zelf voor. Bereid u voor op de eindtijd. We zijn aan het einde van de weg. Eén deze dagen, weet u dat de Bijbel voorspelt dat deze wereld zal worden verbrand met vuur? Weet u dat de Bijbel zei dat in de laatste dagen de hitte zo groot was op de aarde tot men kuilen zou graven om erin te gaan om te proberen zich te verbergen voor de toorn van God? Weet u dat er ziekten worden voorspeld in de laatste dagen tot zelfs belangrijke mannen en topmannen enzovoort erin zouden uitbreken en rotten in hun vlees? En vogels van hun lichamen zouden eten, vogels van de hemel die neervliegen en van hun lichamen eten voordat zij stierven? U zegt, hoe kunnen die dingen zijn? Het is een raadsel voor u. Zo was ook de koets zonder paard een raadsel voor u. Zo was elektrische verlichting, zo waren vliegtuigen enzovoort een raadsel. Toen de profeet 2500 jaar geleden zei dat zendelingen van plaats naar plaats zouden reizen en naar de naties zouden gaan en geen spoor achter zich zouden laten, per vliegtuig komend. 2500 jaar geleden, voordat ooit aan zoiets werd gedacht, na hem, 4000 jaar geleden, zei dat de wagens over de brede wegen zouden razen en lijken op hun koplampen zouden zijn als een fakkels en dat ze zouden redden als de bliksem. En als iemand ooit in de Oosterse landen is geweest, hun kleine oude straten zijn niet veel breder dan dat gangpad daar, alleen waar een ruiter erdoor zou kunnen gaan, of een rijtuig. En hij zag de brede wegen. Hij zei dat de rijtuigen zouden razen over de brede wegen. Die profeet, door de kracht van God, neerkijkend door een oog van God, en zei, met andere woorden, er zullen auto's zijn, er zullen vliegtuigen zijn, en men zal in de laatste dagen komen waar ze roekeloos zijn, opgeblazen, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. Onverzoenlijk, valse beschuldigers, onmatig, verachters van diegenen die goed zijn, hebbende een schijn van godzaligheid, maar de kracht daarvan verloochend. Keer van zulken af. Dat is de schrift. We zijn aan de eindtijd, vriend. Luister, ik zal u zeggen wat u en ik moeten doen. Laten we doen zoals Elia. Laten we de dingen juist krijgen. Laten we terug naar God gaan. Toen boog Elia zijn hoofd voorover en bad. Hij zei, o God, zend de regen. Hij ging erheen. Gehazi kwam terug en zei, het lijkt op koper. Hij ging weer, tot hij voor de 7e keer ging. En toen hij voor de 7e keer ging, zei hij, ik zie een wolk opstijgen uit de zee. Ziet er slechts uit als de hand van een man. En Elia zei, ik hoor het geluid van overvloedige regen. Ga Agab zeggen zijn lendenen te omgorden en naar Israël te gaan, want er is een grote regenopkomst. Kijk wat ongeloof toen zou hebben gedaan. Het ongeloof van vandaag, de 1953 versie daarvan, zou hebben gezegd, als dat alles is wat u kunt sturen, neem het dan maar terug. Maar toen Elia de eerste beweging van de hand van God zag, zei hij, ik hoor het geluid van overvloedige regen. Kijk, zoals de hand van een man. Kijk hier. J-E-Z-U-S. Toen hij dat in de lucht zag staan, wist hij dat alles in orde was. Dat is juist. Alles was in orde toen hij Jezus op het toneel zag komen. Broeder, wat dit land vandaag nodig heeft om een einde te maken aan deze droogte, om een einde te maken aan deze pestilenties, kijk naar ziekten die uitbreken terwijl dokters niet eens weten wat ze zijn. En kijk hier. We ontwikkelen medicijnen. Nu, ik predik goddelijke genezing. Ik ben niet tegen medicijnen, u weet dat. Nee, meneer, ze zijn door God gegeven. Maar vandaag worden ze een... Ik weet niet wat ik het moet noemen. Toen ik langs de weg reed, ik pikte een agent op en we waren samen aan het praten in een tankstation. En hij sprak met mij over goddelijke genezing. Hij zei dat de medische oplichterij de grootste in het land is geworden. Ze doden evenveel als ze helpen. Ze geven een penicilline-injectie. Het zal u helpen om van een ernstige verkoudheid af te komen. Het zal iets anders veroorzaken wat u uw leven zou kunnen kosten. Hier kwam ik terug van overzee. Dokter Adair, mijn vriend in Jeffersonville. Hij zei, Billy, ik wil je geen penicilline geven. Ik zal je wat chloramphenicol geven. Ik was daar ginds in bad voor de zieken en alles. En ik nieste heel veel. De vrouw zei wel, je bent net terug uit het hete klimaat. Halen, neem wat medicijn. En ik nam die dingen en het deed mij geen goed. En ik ging en haalde er nog een fles van en nam ze. En ik werd zo duizelig dat ik niet kon opstaan. En ik belde, ik zei, Doc, weet je, die dingen maken me duizelig. Hij zei, hoeveel heb je genomen? Ik zei, 2 flessen. Hij zei, goeie genade, genoeg om je te doden. Stop ermee. Er is maar één ding wat een erge verkoudheid betreft. Als je medicijnen neemt, heb je het 7 dagen. Als je het ongemoeid laat, heb je het 1 week. Dus aan u de keus. Dus nu, dat is het. Maar laat me u vertellen, broeder. Kijk, dan in het Moody Bible Instituut, daar ginds. Ik was bij de uitzending in Chicago, toen de medische wetenschap hun mening gaf over medicijnen. Ze zeiden, neem geen chloramphenicol omdat het een zeldzame bloedziekte veroorzaakt, waar geen remedie voor is. Ik vraag me af, en hier ziet u bij deze dagen. Laat me u allen vertellen, Amerika, en luister hier naar jullie. Luister, ik heb hier onlangs in een medisch tijdschrift gezien waar ze achter deze sigarettenfabrikanten aangingen. Die deze dingen produceren, die dokters voor bepaalde sigaretten voorschrijven. Er is geen echte dokter die zoiets voorschrijft. Het is niets anders dan een truc van de duivel. En kijk nu eens hier naar de Reader's Digest van deze maand. Ze hebben 7 ratten hier genomen in het medisch onderzoek in St. Louis, Missouri. En stopten daar 7 ratten in en gaven ze 1 jaar lang 1 sigaret per dag. En alle 7 ratten hadden kanker aan het eind van het jaar. En nu beweren ze, ik ben vergeten hoeveel, 80.000 gevallen van keel- en longkanker zijn veroorzaakt door het roken van sigaretten. En de sigarettenfirma wist dat zodra ze een vrouw konden overhalen om zich daaraan te verlustigen, dat ze het voor elkaar hadden. En er zijn meer mannen die sigarettenkanker hebben dan vrouwen hebben, want mannen hebben langer gerookt dan vrouwen. Laat me u vandaag iets vertellen, broeder. Amerika zit vol met die rotzooi. En alles wat ze op de programma's hebben en de radiotijd en alles dat zo verkocht wordt, omdat ze onder de invloed van de wereld zijn. Dat is juist. Nou, het evangelie van Jezus Christus behoort in zijn kracht gepredikt te worden. En mannen en vrouwen wederom geboren te worden. En weg te komen van zulke dingen. En voor God te leven. Laat me u iets vertellen, broeder. U zegt, nu broeder Branham, u begint te onderwijzen over moraal. Krijg gewoon de ouderwetse doop van de Heilige Geest. En u zult ontdekken wat God voor u zal doen. U zegt, zal ik moeten stoppen met roken, broeder Branham, om de doop van de Heilige Geest te krijgen? Luister, als de lente komt, wij leven hier in deze streek, er is een heleboel kleine struikgewas. U weet wat het is, hier in de omgeving. Het heeft zijn bladeren het hele jaar door. Ze hangen er nu aan, ze zullen eraan hangen tot de volgende lente. Nu, wanneer de lente komt, hoef je niet alle oude bladeren eraf te plukken. My, laat het nieuwe leven maar opkomen en het oude blad valt eraf. Kom gewoon hier bij het altaar en blijf dinsdag totdat God uw hart vervult met de Heilige Geest en u zult geen tijd meer hebben voor dat soort spul. U hoeft er niet tegen te prediken of niets, het zal vanzelf in orde komen. Ik weet niet wat te doen. Hij zei, ik weet gewoon niet wat te doen. Ik zei, wat is er aan de hand, broeder Reedhead? Een man van zijn positie. Hij zei, ik kom naar u toe. Zei, niet lang geleden stond ik naast een Indiër uit India. En hij was hier in Amerika opgeleid. En ik zei, waarom vergeet u niet uw oude dode profeet, Mohammed? En accepteert u niet de opgestane Heer? Luister nu aandachtig. Hij zei, meneer, wat meer kan uw opgestane Heer voor mij doen dan mijn overleden profeet? Wel, zei hij, onze opgestane Heer is opgestaan uit de dood. Hij geeft ons geluk en vreugde en alles. Hij zei, het is pure psychologie, wij hebben hetzelfde. Zij, onze dode profeet heeft nooit beloofd wat uw opgestane Heer beloofde. Nu, er heeft een wit paard bij het graf van Mohammed gestaan sinds hij 2000 jaar geleden stierf. Hij beweerde dat hij weer zou opstaan. Hij zei, uw Heer is opgestaan. En hij beloofde dat de dingen die hij deed, jullie ook zouden doen en zelfs groter. Hij zei, laat onze Mohammed opstaan en de hele wereld zal het weten. En zei, uw Heer is al 2000 jaar geleden opgestaan. En 2/3 van de mensen heeft nooit zijn naam gehoord. Wat is er aan de hand? U hebt theologie in de plaats van de Heilige Geest gesteld. Zo is het precies. U hebt kerkleer genomen en hebt het in de plaats gesteld en de kerkleer de gemeente laten besturen. Terwijl de Heilige Geest zijn weg in de kerk zou moeten hebben om de kerk te leiden. Zo is dat precies. U zult terug naar Gods programma moeten komen voordat God ooit iets kan veranderen. Het moet God in u zijn. Amen. Hij zei dat hij daar verslagen stond en het onderwerp veranderde. Hij stond daar in de kamer en zei, broeder Branham, ik ben bij de Pinkstermensen geweest en alles, maar zei, ik wil u iets vragen. Is de doop van de Heilige Geest echt? Ik zei, broeder Reedhead, zo waar als God leeft van de hemel. Hij zei, is het? Ik zei, het is echt. Hij zei, kan ik het ontvangen? Ik zei, ja meneer. Het is wie wil, laat hem komen. Hij zei, hebben de leraren zich vergist? Ik zei, eerbiedig zeg ik het, broeder. En met de vrees voor God in mijn hart. Ja, meneer. Ze hebben zich vergist. Ze hebben geprobeerd u erin te scholen, terwijl u er niet in kan worden geschoold. U wordt erin geboren. Ja, meneer. Niet erin toegetreden, niet erin door handen te schudden, niet erin beletterd. U wordt erin geboren. Ik ben een Branham omdat ik 44 jaar geleden in de familie Branham ben geboren. Ze hebben me nooit gevraagd om me aan te sluiten bij de familie. Ik werd erin geboren. En zo is het met de persoon die geboren is in het Koninkrijk van God, door de doop van de Heilige Geest, plaatst hem in het Koninkrijk van God en een mede-erfgenaam met Jezus Christus. Amen. Dat is wat we vanavond nodig hebben, vrienden. U weet dat dat de waarheid is. Ja, meneer. En daar, bij het leggen van de handen op Dr. Reedhead, ontving hij de doop van de Heilige Geest. Hij is hier in deze kerk geweest, geloof ik. Ja, meneer. Dr. Reedhead. Hij ging en was begonnen. Don Wells, een van de bekendste baptisten van de zuidelijke staten hier, liep daarheen en ontving de doop van de Heilige Geest in Chattanooga, Tennessee. Hij zat daar in mijn studeerkamer en zei, broeder Branham, ik geloof dat het echt is en van God komt. En hier, Lee en al de anderen zijn gekomen en hebben de doop van de Heilige Geest ontvangen. Terwijl honderden en honderden mannen en vrouwen over de hele wereld, toen hier onlangs uit Kentucky hier uw belangrijkste leidende van de christelijke kerk kwam. En zat op mijn veranda terwijl de filmstudio's daar waren om een film van de plaats te proberen te maken. En zei, broeder Branham, is de doop van de Heilige Geest echt? Hij zei, ik ben moe van kerktheologie. Ik wil iets echts. Wat is het, broeder? Mannen en vrouwen, we komen aan het einde van de weg. Hongerend en dorstend. God stort zijn geest uit en de mensen zien het en rennen naar het leven. Ze gaan naar Kerit daarginds, waar God de raven heeft bevolen om ze te voeden. Dat is juist. En deze kleine oude zendingen rond de stad, deze plaatsen worden beschouwd als een boel fanatisme. Pas op, broeder. Soms kan het een broodwinning voor u zijn. Zo is dat precies. Zoek God. Wanneer u nu naar deze samenkomst komt, het spijt me dat ik u lang heb gehouden. Maar wanneer u naar deze samenkomst komt, dinsdagavond, kom dan voorbereid. Ik zeg u wat te doen. Maak al uw priesters in lange gewaden af. Zij staan er en zeggen, de dagen van wonderen zijn voorbij. Er bestaat niet zoiets als de glorie van God in het menselijk hart. Het is allemaal verbeelding. Laat me u nu iets vertellen. Als Jezus Christus is opgestaan uit de dood, leeft hij vandaag in zijn gemeente. En wij zijn zijn vertegenwoordigers. Als Jezus hier is, kijk in de samenkomsten. Kom eens naar de campagnes. Wanneer de zalving van de Heilige Geest komt, als het niet precies hetzelfde leven van Jezus Christus voortbrengt. Genezing, kennen, voorzeggen, zeggen wat zal en wat niet. Kijk of het niet waar is. Wat is het? Jezus is niet dood. Hij stond op uit de dood. Hij zei, nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik zal met u zijn, zelfs in u tot de volleinding van de wereld. Hij is hier vanavond. Dat is juist. Ik kan de wijzen zien toen ze heen gingen om hem te aanbidden. Ik kan ze zich klaar zien maken om te gaan. Ik kan iemand horen zeggen, wat ben je aan het doen? Je hebt geen kompas meegenomen, heeft zijn vrouw gezegd. Hoe ga je door de valleien heen komen? Hoe ga je over de bergen komen? Hoe ga je daar komen om hem te aanbidden? Hij zou zeggen, kijk vrouw, ik heb geen van je door de mens gemaakte spullen nodig. Ik ga op Gods voorziene weg. Ik zie een ster daar hangen en die ster zal me naar de Christus leiden. Ik heb geen kompas meer nodig, ik volg die ster. En het bracht hem regelrecht naar Christus. En broeder, misschien neemt u bij deze kerk aansluiten, bij die kerk aansluiten. U gaat een poosje naar de Methodisten. Als zij daar iets doen wat u niet bevalt, neemt u uw papieren naar uit en dan gaat u naar de Baptisten en sluit u zich erbij aan. Als het u daar niet aanstaat, wel, dan komt u hier bij de Nazarenen. Sluit u zich bij hen aan. Gaat u terug naar de Presbyterianen en sluit u zich bij hen aan. Of bij de christelijke kerk. U hebt uw lidmaatschapspapier meegesleurd totdat het versleten is. Waarom vergeet u het niet en verscheurt u het ding niet en zet u uw naam niet in het Lamsboek des Levens in de hemel, waar het niet verplaatst kan worden? En daar, met gemeenschap met de Methodistenbroeder, de Baptist, de Presbyteriaan, en in deze samenwerking, samenkomsten, samenkomen en God aanbidden en uw hart open laten zijn en een broeder voor alle mensen wezen. Zeggen, God zegene u, broeder. Als de man in de fout is, veroordeel hem niet. Help hem overeind. Als u deze dronkaards en prostituees op straat ziet, wijs dan niet met uw minachtende vinger en zeg niet, ik ben beter dan zij. De zaak om te doen, die persoon is nu op het laagste punt waarop ze kunnen komen. Neem ze liever bij de hand en til ze op en wijs ze naar Jezus Christus, de Zoon van God, die hen kan redden. Maar, oh, ik behoor tot de kerken. Wij hebben zulke mensen niet in onze kerken. We hebben nu een grenslijn getrokken. We laten slechts een bepaalde klasse mensen naar onze kerken komen. Dat is waar. Wat we vandaag nodig hebben is die ouderwetse Heilige Geestopwekking het hele land door. Waardoor we allen elkaar de hand schudden en elkaar broeder en zuster noemen. God zegene u. Ik hoop, ik ben een armzalige prediker. Ik weet niet hoe ik over een onderwerp door moet gaan, maar ik weet één ding. Ik hou van God. Dat weet ik met heel mijn hart. En ik weet dat de ouderwetse godsdienst, die mij een nieuwe geboorte gaf, die mij uit een huis van corruptie haalde, die mij uit de goot van de zonde haalde en een christen van mij maakte, als dat mij zal redden, zal het u redden. Dat wat mijn lichaam genezing heeft gebracht, zal het tot het uwe brengen. Diegene die me mijn gezicht deed afwenden van de dingen van de wereld en naar Christus liet kijken, en vanavond, broeder, ik zou er niets aan kunnen doen, als hij mij aan het einde van de weg zou veroordelen en zou zeggen, William Branham, ga naar de hel. En ik naar de putten van de hel zou gaan. Als daar zoiets als liefde is, zou ik hem daar lief hebben. Dat is waar. Ik zou er niets aan kunnen doen. Hier niet zo lang geleden had ik een beproeving gehad. Ze zijn dierbaar voor u. Ik begroef een kleine baby vanmiddag van een huis daar ginds waar de kleine baby werd geboren, die meteen stierf. Kleine moeder en vader. Ik zei, oh, het is gewoon een... Wat is het? Het is een kleine snee. Het is iets om u dichter bij God te brengen. Ik herinner me toen mijn kleine meisje gestorven was en ik haar legde op mijn de moeders armen en ze daar op de kerkhof begraven heb. Mijn vader stierf, mijn broer kwam op slag om het leven. Al dat gebeurde allemaal tegelijk. En daar liep ik op een dag de weg op, een paar laarzen aan, vlak na de overstromingen. En liep er, tranen die over mijn wangen liepen. Ik kon het bijna niet uitstaan toen ik de weg opliep. Meneer Eisler van Jeffersonville daar. Hij is het een of andere in de staatswet daar. De senaat, geloof ik. In ieder geval, hij reed de hoofdweg op en hij zag me en hij stopte zijn auto. Hij kwam af en toe naar de kerk, mijn kleine kerk. Hij sloeg zijn arm om me heen en hij zei, Billy, ik wil je een vraag stellen. Ik zei, prima, broeder Eisler, wat is het? Hij zei, je vader stierf in je armen. Je broer stierf voordat je bij hem kon komen. Je hield de hand van je vrouw vast toen ze... Je kuste haar vaarwel en zei dat je haar bij de poort zou ontmoeten. Zij en draaide je om en liep erheen en God nam je baby recht uit je armen en jij daar voor haar staande bidden. Zei, wat betekent hij voor jou vandaag? Ik zei, hij is meer dan het leven voor mij. Zij, heb je hem nog steeds lief? Ik zei, broeder Eisler... Ik zou mezelf kunnen verloochenen voordat ik hem dat kon. Waarom? Ik zei daar ginds in een kleine oude kolenschuur, één avond, als een zondaarjongen, knielde ik op een graszak en bad. Er is hier iets gebeurd. Een nieuw schepsel werd geboren. William Branham stierf en Christus Jezus kwam binnen. En sindsdien heb ik hem lief, meneer Eisler. Als de hele wereld me zou afwijzen, al het andere, zou ik hem nog steeds lief hebben. Als hij me veroordeelt, heb ik hem nog steeds lief. O, liefde Gods, hoe rijk, hoe rein. En ik weet dat ik elke dag ouder word. En ik weet dat ik een dezer dagen aan het einde van de weg moet komen. Ik weet dat een dezer dagen mijn laatste prediking gepredikt zal worden. Ik zal bidden voor mijn laatste zieke. Een tijdje geleden hebben ze me gevraagd over een kerk of zoiets dergelijks. Ik zei, ik zou graag een grote kerk willen hebben. Maar hoe kan ik het verdragen om die kleine zwarte handen te zien die uitgestrekt worden ginds in Afrika en India, die het evangelie niet één keer hebben gehoord, terwijl er grote kerken op elke hoek staan. Oh, het is niet eerlijk. En een dezer dagen, als ik aan het einde van de weg kom, heb ik het lang geleden met de Heer geregeld. Ik zei, Heer, ik wil geen problemen als ik daar die morgen aankom. Als er iets mis is in mijn leven, laat me het nu in orde brengen, want ik zal geen tijd hebben als ik bij de rivier kom. Ik wil geen problemen daar ginds. Ik ben door heel wat plekken van doornstruiken gegaan. Ik ben verwond en gekneusd en bespot en geminacht en uitgelachen en alles meer. Maar ik hield mijn ogen niet op mensen gericht. Het is op Christus. Op Christus, de vaste rot, sta ik. Alle andere gronden zijn zinkend zand. Als ik daarheen ga, een dezer dagen, als ik lang genoeg leef om een oude man te zijn, deze paar haren die hier nog over zijn, zullen waarschijnlijk naar beneden hangen en grijs worden. Bijna alle Branhams, als ze oud worden, krijgen trillingen. Ze trillen, hard. En ik veronderstel misschien als ik ginds bij de rivier zal staan, een dezer morgens, dat ik zal staan, leunend op mijn wandelstok, met deze grijze haren die eromheen hangen, trillend, met deze oude Bijbel in mijn hand. En ik weet, de dokter de kamer heeft verlaten en zei, hij is weg, hij is, niets dat voor hem gedaan kan worden. Het einde van de weg is gekomen. Als ik daar sta te luisteren naar de golven die ginds tegen de kust breken en ik terug langs het pad kijk, wil ik het elke doornachtige plek zien doorkruisen voor de naam van Jezus Christus. Als ik weet dat mijn dagen beëindigd zijn, ik weet dat mijn tijd is gekomen, wil ik mijn helm afzetten en hem zo op de oever leggen, daarop neerknielen en het oude zwaard nemen en het terug in de schede van de eeuwigheid steken. En mijn zwakke handen naar God opheffen en zeggen, God, ik heb gedaan naar het beste dat ik wist hoe. Ik heb alles gedaan wat ik wist. Duw de reddingsboot, vader. Ik wil naar huis komen. Ik geloof dat hij daar zal staan om me te ontmoeten. Ik geloof dat hij daar zal zijn om me te ontmoeten. Hij zal me niet teleurstellen in dat uur, dat is juist. Ik geloof dat hij daar zal staan. En ik geloof dat hij bij elke man en vrouw hier vanavond zal staan die hem op die basis zal geloven. Als u hem niet op die manier hebt geloofd, geloof hem dan vanavond, wilt u niet? Aanvaard hem in uw hart nu. Neem voor in uw hart dat u vanaf deze avond God gaat dienen. U al de oude treurige dingen gaat neerhalen die zeggen, de dagen van wonderen zijn voorbij. Hartgevoelde religie, dood die dingen zoals Elia het deed en kom en aanbid een God die antwoordt door Heilige Geest en vuur. Amen. Mogen de Heere u zegenen terwijl wij ons hoofd even een ogenblik buigen. En als de organiste wil, ga dan naar het orgel voor even een ogenblik, zuster, als u wilt. Als u wilt, buig uw hoofd in even een ogenblik. O, dierbare Vader, zulk een geweldige tijd waarin we leven, in de grootste tijd van al de tijdperken. Hoe de profeten graag onze dag hadden willen zien, het aankondigen van de komst van Jezus. En we beseffen dat sterfelijke mannen en vrouwen hier vanavond zitten, de aankoop van uw bloed. En nu zijn ze hier aan ons toevertrouwd om het evangelie te prediken. Ontvang deze paar gebroken woorden, Vader, en zet ze aaneen op een of andere manier en plaats ze in een hart hier vanavond dat zonder u is, zonder hoop. Misschien al jarenlang heeft gedaan alsof hij een christen was, maar nooit is wedergeboren. Niet weet wat het betekent. God, als die persoon hier is, wilt u dan nu niet spreken? Een liefhebbende Vader, die net aan de overkant van het water ginder wacht, met uitgestrekte armen, die de dwalende binnenroept. Wilt u het nu toestaan, Vader? Want wij vragen het in zijn naam. En terwijl u uw hoofd gebogen hebt, vraag ik me af of er een man of vrouw hier binnen is die uw hand gewoon zou willen opsteken en zeggen, laat niemand kijken nu, laat slechts de Heer en ik kijken. En als u gewoon uw hand zou willen opsteken, zegt broeder Branham, ik ben nu oprecht, mijn hart voor God. Ik eigenlijk, als ik wist dat ik moest niet meer terug zou komen, dat dit mijn laatste avond zou zijn. Ik werkelijk, ik zou een heleboel hebben om berouw over te hebben en ik zou mijn leven anders willen maken dan wat het nu is. Wilt u gewoon uw hand opsteken en zeggen, wilt u voor mij bidden, broeder Branham, dat ik zal voldoen aan de voorwaarden die God heeft gesteld. God zegene u en u en u. Oh, dat is goed. Gewoon, dat is goed. Overal in het gebouw gaan er overal handen omhoog. God zegene u. God zegene u. U. Een tiental handen of meer in één gedeelte. Goed. Aan mijn linkerkant. Zijn er enigen aan deze kant, links? Steek uw hand op. Niemand kijken dan alleen de Heer en ik. Alstublieft. Steek uw hand op, zegt broeder Branham. Deze dingen zijn misschien geheim. U wilt gewoon, misschien behoorde u een lange tijd tot de kerk, maar u wilt echt een nauwe wandel met God. U zegt, broeder Branham, ik wil werkelijk hebben wat Jezus wil dat ik heb. De doop van de Heilige Geest is zijn kracht en ik wil een stralend licht voor hem zijn. Ik steek mijn hand op, zodat God het zal zien. En ik wil dat u voor mij bidt. Zou u het willen doen aan mijn linkerkant? God zegene u, dat is goed. Langs de hele rij. God zegene u, langs de hele rij. Ja, gewoon handen, tientallen. God zegene u. Terwijl onze hoofden gebogen zijn, o God, we beseffen dat op een dag, één voor één, als u vertoeft, elk van deze mensen die hun handen opstaken, één voor één zullen gaan. Naar een altaar ergens in een kist, of vernietigd zullen worden in de rivier, of in een brand, of een ongeluk, of ergens. Maar, God, ze hebben een ziel daar die voor altijd zal voortleven. Ik bid u, Vader, met heel mijn hart, met heel mijn ziel, dat u niet één van hen verloren zult laten gaan. Als uw dienstknecht gunst heeft gevonden in uw ogen, dan bid ik dat u mijn gebed zult beantwoorden. Als u de ogen van de blinden zult openen, en zoals in de dienst van morgen, een kleine baby die daar stond, doofstom geboren, en de geest verliet het, en was daar, normaal. O Heere God, u die die dingen kan doen. U die de blinden kunt laten zien en de kreupelen kunt laten lopen, hoor hun gebed, Heere. En u zag hun handen, u kende elk van ze, u was degene die ze hun hand liet opsteken. Sta het toe, Heere, dat u mijn gebed zult horen en niet één verloren zal gaan, maar allen gered zullen zijn. En Vader, in deze komende samenkomst die hier komt, dinsdagavond en dinsdagmiddag, o God, mogen de priesters staan tussen het altaar en God en zich vasthouden aan de horens van het altaar en huilen tussen het portaal en de deur en mogen er overal ouderwetse schuldigbevinding zijn. En God, ik bid dat u een ouderwetse opwekking zult sturen en een goede flinke regenbui die dit prachtige land hier zal bewateren. Sta het toe, Heere, en mogen opnieuw de wielen het lied neurien op weg naar de kerk op zondagmorgen en woensdagavond bidstond. En mogen dit grote prachtige land van ons die u hebt gegeven, zoals onze dichters van lang geleden baden en zongen in de hymnen, lang mogen ons land helder zijn met het heilige licht van vrijheid. Bescherm ons door uw macht, grote God, onze koning. Sta het toe, heren, dat nog eenmaal Amerika zich tot God zal keren en we een eind aan deze droogte zullen hebben en dat deze pestilenties ophouden, deze plagen worden weggenomen. Sta het toe, heren, en mogen vrijheid, wanneer iedereen bevreesd is en zich afvraagt wanneer de atoombom zou inslaan en er wordt ons verteld dat binnen 1 uur tijd het hele land zou kunnen worden opgeblazen. O God, en dat grote ding bevindt zich in de handen van onze vijand en ze zijn zeer bereid om het te doen. Alleen uw genade die het weerhoudt. O God, mogen de mensen hier gebruik van maken. Mogen zondige mannen en vrouwen overal zich bekeren. En sta het toe, heren, en stuur ons dan een ouderwetse regen. Regen van de Heilige Geest en een regen van de wateren die het land zullen bewateren en de gemeente zullen bewateren. En mogen we allen u dienen zolang we leven en in vrede naar uw huis komen op die dag. Want wij vragen het in Jezus' naam. Amen. God zegene u, dat u al dit 1,5 uur geduldig naar me hebt geluisterd. Het was niet helemaal 5 uur, maar God zegene u. En ik bid dat God ieder van u zal zegenen en u het verlangen van uw hart zal geven. Het is een gelukkig voorrecht om hier te kunnen staan en bij u te zijn. En nu, woon al deze samenkomsten bij waar Dr. Kabel over gesproken had. En de broeder die uit Schotland komt, woon die samenkomsten bij en breng de zondaars binnen en alles. En dan, als de samenkomsten voorbij zijn, vergeet het daar niet in Owensboro, Kentucky. We hebben een mooi groot auditorium daar met 7000 zitplaten. Iedereen is welkom. Kom, breng uw zieken en aangevochtenen mee. God zegene u, broeder Kabel.
I'm going to sing a song as we come to the close of the service. And I'm going to ask all of those that raised a hand, if you want prayer from Brother Branham, you'll come and stand here in the front of the church and let him pray a prayer for all of those who ask for prayer and raise your hand tonight. What is the number? 296 there in your hymn book. 296. 296. We're going to sing it. And you that want Brother Branham to pray for you, you're seeking the Lord, you have a need, and you want prayer, you'll come and stand right in here and face this way. He'll offer a prayer for you at this time. Let's stand and don't hesitate. You that raise the hand and any others that want prayer, come right down here for prayer now. God bless you. Let's be standing.
Jesus is tenderly calling the young, calling today, calling today. Why from the sunshine of love will come roam farther and farther away. Calling today, calling today. Jesus is calling, his tenderly calling today. Jesus is calling the weary
God zegen u. Wilt u niet komen? Wilt u niet naar het altaar komen? God zegene u, mijn broeder. Mogen de Heere. Kom gewoon naar voren en stap de gangpaden in en zoek het ouderwetse altaar op. Glorie aan God.
We
Vrienden, dit is een ouderwetse tijd zoals jullie vaders en moeders hadden in het verleden in de Wesleykerk en in de ouderwetse zendingsbaptistenkerken. U bent gewoon weggekomen van deze ouderwetse zaak. Kom naar het altaar en belijd uw fouten. Kom naar het altaar en vertel God erover. Als u een wat nauwere wandel met God wilt, waarom komt u dan vanavond niet hier staan voor gebed? Het zou u geen enkel kwaad doen. Er kan hier vanavond ergens een zendeling zitten die God naar het veld wil sturen. Misschien is er een prediker. Er kan iemand zijn die met iets wordt geconfronteerd. Als dat zo is, u wordt misschien deze nacht, morgen geconfronteerd met de dood. Ik weet niet wanneer. Maar als u hier bent, waarom komt u dan niet? Ik heb gewoon het gevoel dat we op de een of andere manier nog een ogenblik langer moeten wachten. Terwijl we nog één lied hebben, of nog één couplet van dat lied liever, wilt u niet hier naartoe komen? Ik zou graag uw hand willen schudden, hier staan, zodat u Jezus Christus hier kunt vertegenwoordigen. Hij zei, als u zich voor mij schaamt, zal ik me voor u schamen, voor de Vader. Maar als u mij belijdt, zal ik u belijden voor de Vader en de heilige engelen. Wilt u niet komen nu, terwijl we nog één couplet zingen als u wilt, broeder? Dat is goed, zuster. Ik wil dat u ziet. Kom toch hier naartoe, zoals een ouderwetse altaar oproept. God zegen u. Ik wist dat u daarachter was. Kom meteen deze kant op en kom hier staan bij het altaar. God zegen u. Dat is... Velen van u hier zouden moeten komen. Dat is de manier. Wees gewoon open en belijd het en kom maar naar voren. En God kent uw hart. Het enige, dat is de manier. Een ouderwetse altaar oproep. Laten we het nu zingen. Ja, kom terwijl we nu zingen. Jezus smeekt, o luister naar zijn stem. Wilt u nu niet komen? Hoor hem vandaag. Hoor hem vandaag. Die geloven in zijn naam zullen zich verheugen. Snel opstaan en op weg. Roept vandaag. Roept vandaag. Jezus roept. Hij roept teder. Zeker, alles is onder het bloed nu. Alles is in orde. Als u de Heilige Geest niet hebt, kom hier. Sta hier even een ogenblik. Laten we komen. God zegen u. Kom maar. Goed, dat is hoe. Ik zie graag de mensen. Ik zie graag mannen, vrouwen en kinderen en allen komen. Het betekent voor mij zo'n verschil thuis. Vrienden, we vragen u nu niet om u bij de kerk te voegen. We vragen dat u komt en zich verzoent met God. Dat is goed, dat is de manier. Kom er maar. Zeker zijn er meer van u daarachter die hier behoren te zijn. Zeker, goed. Maar dit, we danken gewoon de Heren nu. Nu, tegen u mensen die berouwvol zijn, kom hier staan terwijl de anderen staan. Kijk deze kant op naar mij, even een ogenblik. Ik wil dat u deze kant op kijkt. U hebt een behoefte aan God, anders zou u hier niet staan. U wilt een nauwere wandel met God. Kijk, als u... Hoe wilt u een nauwere wandel? Als dat zo is, steek dan uw hand op. U weet u de reden waarom? Er zit iets hier binnen dat verlangt naar een nauwere wandel. Als er iets hier binnen is dat veroorzaakt dat u een nauwere wandel wilt, dan is er een nauwere wandel voor u. Als de diepte roept tot de diepte... Als er iets hier binnen, voordat er iets hier binnen kan zijn om u dorstig te maken. Als u dorst naar water, moet er ergens water zijn. Zie, als u wat u hier binnen wilt, wat er hier binnen hunkert, het laat zien dat er iets daar buiten is om te reageren op de diepe roep tot de diepte. Er is een diepte om te reageren. Voordat er een vin op de rug van een vis was, moest er eerst een water zijn waarin hij kon zwemmen. Anders zou hij geen vin hebben. Voordat er een boom was om in de aarde te groeien, moest er eerst een aarde zijn. Anders zou er geen boom zijn om erin te groeien. Hier enige tijd geleden zag ik waar een kindje de rubbers van een potlood had gegeten. De gom van een potlood had gegeten. Hij at het pedaal, het rubberen pedaal van een fiets. De dokter zei dat zijn lichaam zwavel nodig had en zwavel zit in rubber. Zie, hij verlangde naar zwavel. Als er iets hier binnen is dat naar zwavel verlangt, is er zwavel om het te bevredigen. Nu, voordat er een schepping kan zijn, moet er een schepper zijn om die schepping te scheppen. Is dat juist? Wel, de schepper, God door genade en soevereine genade. Niemand kan tot Jezus komen of tot God komen, tenzij Jezus hem roept, zie. God moet u eerst roepen. Het is soevereine verkiezing en roeping. Nu, God heeft u vanavond geroepen tot een diepere en nauwere wandel. Voordat hij dat kon doen, moet hij die schepping in uw hart leggen om u ernaar te laten verlangen. Anders was u nooit gekomen. Is dat juist? Nu, aangezien u gekomen bent en zijn oproep hebt beantwoord, is hij hier soeverein aan zijn woord om te vervullen wat hij u beloofde. Nu, ieder van u zal het gaan ontvangen. Gelooft u het? Ieder van u zal, ik schat dat er ongeveer 100 mensen bijna zijn die hier staan, of niet zoveel, misschien 40, 50, 60, naar wat het ook is die hier staan, die meer van God willen, u kunt het nu hebben. Het is hier klaar voor u, de grote bovennatuurlijke God, die de zieken geneest, de blinden doet zien, die de hemelen en aarde schiep, de bomen maakte, de bloemen. Zijn geest beweegt nu door u heen. Nu, als u uw zielen gewoon zo zou kunnen vangen en zeggen, Vader, ik ben gekomen omdat u mij geroepen hebt. En u zou mij hier niet roepen als er geen fontein was om uit te drinken. En ik kom, door geloof aanvaard ik het, en ik geloof nu dat u mijn leven gaat vullen met uw geest, en ik ga van u houden, van nu af aan, steeds meer. Kleine jongen, kleine Japanse jongen daar, geloof je dat God jou vanavond ook de Heilige Geest zal geven? God zegene je. Goed. Gelooft u het hier, zuster, dat God u vanavond de Heilige Geest zal geven? U hebt gelijk. Laten we nu onze hoofden buigen. De hele samenkomst. Eerbiedig nu. Nu, ik wil dat dit gehoor dat hier staat, degenen die hier berouwvol zijn gekomen, dat u gewoon herhaalt wat ik zeg. Nu, voorzeker, dit zijn de woorden die Satan zullen verslaan. En ik wil, ik ga ze gewoon zeggen, maar ik wil dat u ze vanuit uw hart bidt. Almachtige God, de auteur van eeuwig leven. Ik ben gekomen met waar oprecht geloof. Gelovend dat u hebt gezegd, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Ik ben gekomen, hongerend en dorstend, naar gerechtigheid. Ik geloof dat ik vervuld zal worden. Nu, ik wacht, Vader, en ik geloof dat u mij nu gaat vullen met uw geest. In Jezus' naam aanvaard ik het. Nu, terwijl u uw hoofd gebogen houdt. O Heer, ik bid u nu in de naam van uw grote, machtige Zoon, Jezus, die stierf voor onze zonden en stierf opdat zijn geest terug kon keren naar deze aarde, de Heilige Geest, en onder mensen wonen en het leven van Jezus Christus zou manifesteren in elke gelovige met kracht en tekenen en wonderen en mirakelen. En in deze tijd waarin mannen en vrouwen hongeren en dorsten naar God. Vader, in deze glorieuze kleine oude kerk vanavond hebt u het hart van vele mensen geopend en hen hierheen gestuurd om hen te vullen met de kracht van God. En Vader, ik bid dat terwijl zij hier staan in diepe oprechtheid, met hun harten voor u gebogen, ik bid dat u elk van hen zult vullen met uw zegeningen. En door te bidden, en u hebt al diegenen vervuld, heren, waarvoor wij u hebben gevraagd, zelfs de belangrijke mannen van het land, de bisschoppen en de dokters enzovoort, ik geloof dat u deze lieve, nederige mensen die hier vanavond staan, zult vullen met de doop van de Heilige Geest. Mogen ieder van hen, mogen de Heilige Geest nu door hun leven stromen en alles eruit halen dat niet als God is. Neem al de dingen van de wereld weg, al de gewoonten en zondige gewoonten van het vlees die ze hebben. Reinig hen, o God, en bevrijd hen van hun zonden. En mogen zij hier vanavond weggaan met een lied op hun hart, met een getuigenis op hun lippen, dat zij van hier weg zullen gaan, gelukkig, verblijd en u de rest van hun dagen dienend. O Heilige Geest, goddelijke kracht, zend uw liefde en toewijding over ieder van hen, heren, en spreid uw grote heilige vleugels uit, en mogen de kracht van de Heilige Geest op ieder van hen druipen. En mogen hun harten openstaan om hem te ontvangen. Sta het toe, heren, en mogen dit een tijd van verandering zijn die ze nooit zullen vergeten zolang ze leven. In de uren van hun dood mogen ze zich herinneren hoe ze hier berouwvol voor u stonden. En voor deze mensen belijdend dat ze u waarlijk geloven. En mogen ze vervuld worden met uw kracht, want we vragen het in Jezus Christus' naam. Amen.